Goedenavond. Vanavond de 24e avond. En de parasha van vanavond die heet Vayikra. We zijn inderdaad bijna op de helft, zoals Antien al gezegd heeft. Vayikra is het eerste woord van het boek dat wij aanduiden met de naam Leviticus. En daarmee is het woord Vayikra dus het openingswoord van het hele boek. Maar ook, daar kom ik direct nog wel op terug, ook van de parasha, want daarmee opent dit boek. We gaan het vanavond hebben over het brandoffer, het spijsoffer of het graanoffer of maaloffer en over het vrede- of dankoffer. Nog even over dat woord, want Vayikra betekent en hij riep. Dat wa betekent en. Dat boek begint dus met het woordje en. Dat geldt voor 3 van de 5 boeken van Mozes. En daar moet je dan de andere woorden bij invullen. En de Heere riep Mozes. We gaan het eerst hebben over Leviticus 1 en dan in de tweede les over Leviticus 2 en 3. Nou, ik zei het al. Vayikra is de titel van de parasha, maar het is ook de titel van het hele boek. Daarin lijkt het op Genesis. Daar is ook de naam van dat boek bij de Joden. Het eerste woord van het boek, Bereshit, in den beginnen. Bij Exodus, Numeri en Deuteronomium is het niet helemaal het eerste woord, maar wel het eerste trefwoord waarnaar het boek genoemd is. Exodus wordt dus door de Joden aangeduid als het boek Shemot, dat betekent namen. Het hele zinnetje luidt en dit zijn de namen. Zo opent het boek, ook weer met het woordje en. En het boek Numeri, dat begint met dat trefwoord Bemidbar, dat betekent in de woestijn. En letterlijk staat er, en de Heere sprak tot Mozes in de woestijn. Deuteronomium begint met de Barim, dat is bijna het eerste woord. Dit zijn de woorden die God door Mozes gesproken heeft. Moderne vertalingen laten dat woordje en vaak weg, maar het geeft wel aan dat deze boeken een doorlopend verhaal vertellen. Exodus, Leviticus en Numeri beginnen letterlijk met dat woordje en dat betekent dat het een rechtstreeks vervolg is van wat je in de vorige boeken leest. En dat is zeker bij Leviticus heel erg belangrijk. Leviticus 1 is het rechtstreekse vervolg op Exodus 40. Maar voordat we daarna gaan kijken, kijken we even naar het boek als geheel. Dat is toch wel even belangrijk als je met zo'n nieuw boek begint. Leviticus, dat is een Latijns woord. Dat is het woord, de naam die het boek heeft in de Vulgata, in de Latijnse Bijbelvertaling. Het betekent letterlijk Levitisch. Alleen, het gaat niet zozeer over het algemene werk van de Levieten. Dat komt eigenlijk pas in Numeri. Maar dan heel speciaal van 1 groep van Levieten. En dat zijn de priesters. En je zou kunnen zeggen dat dat hele boek Leviticus draait om 1 grote vraag. Zojuist in Exodus 40 is het heiligdom opgericht. Het is kant en klaar. En daarop is de Shechina, de wolkolom, neergedaald. God heeft dat huis, die tent, met zijn heerlijkheid gevuld. Nu woont God daar, God is als het ware heel dichtbij gekomen, maar hoe kun je nu tot die God naderen? En het antwoord luidt, dat kan alleen door middel van de priesters. Je zou er nog bij kunnen zeggen, door middel van het offer. Maar goed, dat is de taak die priesters hebben, offers te brengen. Wat dat betreft is er een frappant verschil tussen Exodus en Leviticus. In de tweede helft van het boek Exodus zie je God op de Sinaï, als de grote wetgever. En God zei daar, je mag niet tot die berg naderen, alleen Mozes mocht dat, en bij één gelegenheid ook de oudsten van Israël. Maar voor de rest, als ze de berg zouden aanraken, zouden ze al gedood worden. Ze moesten doordrongen worden van de heiligheid van God. Maar in Leviticus hebben we een totaal andere situatie. Hij die woonde op de berg, om zo te zeggen, en die aan het begin van het boek Exodus woonde in de braamstruik. Dat wonen staat letterlijk in de lofzang van Mozes. God woonde in de braamstruik. En daar wordt ook gezegd, kom niet te dichtbij. Doe je schoenen van je voeten, dit is heilige grond. Kom niet te dichtbij. Maar nu is God zelf dichtbij gekomen. God woont in de tabernakel, te midden van zijn volk. En tegelijkertijd woont hij toch van hen gescheiden. Want daar is een voorhangsel dat scheiding maakt tussen God en zijn volk. God heeft ervoor gekozen in donkerheid te wonen, zoals de schrift zegt. Nou, hoe kun je dan toch tot hem naderen? Want God heeft dat volk tot zijn volk uitgeroepen. Hij wil gemeenschap met dat volk. Hij wil een relatie ermee aangaan. Hoe kan dan die kloof die er nog altijd bestaat overbrugd worden? Nou moet je zulke dingen nooit evangelistisch opvatten. Het gaat hier niet over de vraag hoe een zondaar in het reine komt met God. De offers worden wat dat betreft heel vaak verkeerd uitgelegd. Alsof het erom gaat hoe een zondaar, een buitenstaander, met God in verbinding komt. Nee, het gaat hier om Gods volk. Israël is, vanaf de Sinaï zeker, Gods volk. Het gaat er niet om hoe een zondaar tot God kan komen, die nog nooit met God in aanraking is geweest, maar hoe Gods volk tot hem kan naderen. Want zelfs daar is het niet vanzelfsprekend dat God en zijn volk een nauwe band met elkaar aangaan. En de reden waarom dat niet vanzelfsprekend is, is de heiligheid van God. En daar staat tegenover de onheiligheid van het volk. En het grote centrale antwoord, dat vind je eigenlijk bijna op de helft van het boek. In Leviticus 16, Yom Kippur, grote verzoendag. Daar wordt de grondslag gelegd waarop God een heel jaar lang weer met zijn volk kan verkeren. En daar komen dan nog heel wat extra offers aan te pas. Dagelijks 2 maal een brandoffer, zondoffers als dat zo nodig is. Maar daar is de kern. De kern is, er is een hoge priester, er is bloed, er is een offer dat gebracht is. En daardoor kan God, als hij de welriekende reuk daarvan ruikt, met zijn volk in verbinding staan. En al die dingen hebben natuurlijk een nieuwtestamentische betekenis. En dat zal direct vanzelf wel nader aan de orde komen. En dat komt nu meteen al aan de orde. Want wat is de plaats van Yeshua in dit hele boek? En die is velerlei. Die hele problematiek die ik zo net geschilderd heb, die wordt als het ware beantwoord in de persoon en het werk van Yeshua. Hij immers is elk van die 5 offers die we nu in het begin van Leviticus gaan bezien. In Efeze 5 vers 2 wordt rechtstreeks die taal van de offers gebruikt om duidelijk te maken wat Yeshua gedaan heeft. Hij heeft zichzelf goden opgeofferd tot een welriekende reuk. Maar hij is niet alleen het offer, hij is ook de priester. En heel specifiek de hoge priester. En dat is degene die eenmaal in het jaar dat werk op Grote Verzoendag doet, maar dat is niet zijn normale werk. Normaal is zijn werk dat hij het volk vertegenwoordigt bij God. Maar ten derde, Mozes is ook een type van Yeshua. En dan als onze apostel, u weet Hebreeën 3 vers 1 zegt, zie toch de apostel en hoge priester van onze belijdenis. En dan wordt naar Yeshua verwezen. En bij Mozes zie je die kant van de apostel, dat is de boodschapper van Gods wegen. Apostel betekent gezant. Gezant van Gods wegen naar de mens toe. Mozes laat dus zien hoe Yeshua als middelaar van God naar de mens toe komt. En Aaron laat zien hoe Yeshua van de mens tot God gaat om dat volk bij hem te representeren. Ten vierde het altaar. Dat lijkt niet zo voor de hand liggend, maar er staat in Matteüs 23, dat zijn de woorden van Yeshua zelf in vers 19, wat is meer, het altaar of dat wat erop ligt? En het antwoord dat daar bedoeld is het altaar is groter dan het offer. Nou, wat kan er groter zijn dan het offer van Yeshua, behalve Yeshua zelf? Ten vijfde, het voorhangsel, daarvan zegt Hebreeën 10 vers 20 nadrukkelijk, dat is zijn vlees. Door de overgave van zijn vlees, van zijn lichaam, is er toegang in het heiligdom. En ten zesde de ark. We hebben dat destijds besproken bij de ark. Dat is de ontmoetingsplaats voor God en zijn volk. God woont tussen de cherubs die op de ark staan. En daar nadert de hoge priester namens het hele volk tot God op Yom Kippur. Kijk ook nog even naar de indeling van Leviticus. Ik heb het in 7 gedeeld en dat is niet geforceerd, dat ligt heel voor de hand. Kijk maar, in hoofdstuk 1 tot 7 worden de 5 offers besproken. In hoofdstuk 8 tot 10 gaat het om de wijding van de priesters. Daar heb je de hoofdingrediënten. Er worden offers gebracht en er zijn priesters nodig om die offers te brengen. Daarmee is de basis gegeven. Dan van hoofdstuk 11 tot 15 zie je Gods beginselen van reiniging. Wat moet er gebeuren in geval van onreinheid, van wat voor soort dan ook. In hoofdstuk 16 en 17, Gods beginselen van verzoening. Daar gaat het dus ook over Grote Verzoendag. Hoofdstuk 18 tot 22, Gods beginselen van praktische heiliging. Hoe kun je praktisch leven als een heilig mens voor Gods aangezicht? Hoofdstuk 23 tot 26, Gods beginselen van viering. Bij God zijn de hoogtijden van Israël uitermate belangrijk. Hoofdstuk 23 bespreekt dat vooral. En dan aan het eind, hoofdstuk 27, de geloften. En als we eenmaal zover zijn, dan zullen we zien dat die een profetische vooruitwijzing vormen, waardoor het boek nog verder boven zichzelf wordt uitgetild. We gaan ons dus eerst concentreren op Leviticus 1 tot 7. En de parasha Vayikra omvat dat hele gedeelte. En dat was echt veel te veel voor één avond. En daarom heb ik dat nu eens bij uitzondering in tweeën gedeeld. En vanavond gaat het dus uitsluitend over hoofdstuk 1 tot 3. En die vormen ook één geheel. Want dat zie je, het begint met die woorden en de Heere riep tot Mozes. En dat gaat dan achter elkaar door. Dat is belangrijk, want die drie hoofdstukken horen daardoor bij elkaar. Dus we hebben vanavond een aaneengesloten eenheid. En dan in hoofdstuk 4 vers 1 staat opnieuw Vayedaber. Dat betekent en hij sprak. Daar zit het woord dabar in, woord. Dat kent u misschien wel. En dan gaat het over de zondoffers. En dat wordt herhaald in 5 vers 14 en in 6 vers 1. Dan gaat het over de schuldoffers. En dan in hoofdstuk 6 vanaf vers 8 tot het slot van hoofdstuk 7... vinden we nog heel bijzondere offerwetten. Daar komen ze alle vijf weer langs, maar dan allemaal met heel specifieke instructies die daarbij horen. En nu moet u eens letten op het merkwaardige feit dat daarmee dit boek opent. Met deze drie vrijwillige offers. Het brandoffer, het spijsoffer en het vredeoffer. Als wij hadden moeten bedenken wat nu eerst voorop moest staan, dan zouden wij misschien begonnen zijn met Grote Verzoendag. En dat komt, wij denken heel sterk vanuit onze eigen noden en behoeften. De hele evangelieprediking is er ook op gericht. Jij hebt vergeving nodig. Jij hebt verzoening nodig. Jij hebt Yeshua nodig. Het wordt gedacht vanuit de nood van de zondaar. En dat is eigenlijk, dat is wel waar, dat het is goed dat het benadrukt wordt. Maar dat is ook een beetje antropocentrisch. De mens in het middelpunt plaatsend. En tegenover die behoefte van de mens zou je eens een keer kunnen nadenken over de behoefte van God. Dat klinkt misschien heel vreemd en voor sommigen is dat ook misschien zelfs al een beetje ja, alsof je die twee op één lijn kan stellen. Nou ja, dat kan natuurlijk ook niet echt. Maar wat is Gods verlangen? En het allereerste wat hij Leviticus uitspreekt, dat zijn zijn eigen verlangens. De vrijwillige offers die hij van zijn volk verwacht, dat ze die met een vrijwillig hart zullen brengen, dus niet voorgeschreven offers, die vrijwillige offers, daar gaat zijn hart naar uit. Kijk, bij ons is het zo, dat zeg ik u bij voorbaat, wij zouden eigenlijk eerst Leviticus 4 en 5 en 6 moeten snappen voordat je toekomt aan überhaupt nadenken over vrijwillige offers. Dus in ons praktisch onderwijs begin je met mensen uit te leggen wat het zondoffer is. Iedereen die het evangelie hoort, die krijgt eerst te horen over het zondoffer. Daar begin je echt niet met het brandoffer, want dan zouden ze in touwen vastknopen. Eerst moeten hun eigen behoeften vervuld worden. Hun eigen noden worden opgelost. Dus wij beginnen met het zond- en schuldoffer. En dan het vredeoffer en dan het brandoffer. En God begint meteen met het hoogste, met het brandoffer. Dat is heel merkwaardig, maar dat komt omdat het hier gaat om de verlangens van zijn hart. God spreekt hier ook niet tot bekering van zondaren. Hij heeft het over mensen die horen tot zijn volk. Ook al mogen ze nog zo weinig begrijpen, dat doet aan het principe niks af. Dit zijn zijn mensen. En hij zegt als het ware tegen hen, dit is nu wat ik zo graag van jullie zou willen ontvangen. Er zijn vijf offers en vier daarvan zijn bloedige offers. Het spijsoffer is dat niet, dat is een graanoffer. En er is al vaker op gewezen dat die vier bloedige offers een parallel vertonen met de vier evangeliën. Dat geldt ook voor de vier kleuren in de tabernakel, hebben we destijds gezien. En dat is ook zo bij deze offers. Bij Matthäus en Marcus gaat het heel duidelijk om het zond- en schuldoffer. En wel vanwege dat woord van Yeshua aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In het Hebreeuws, Eli, Eli, lama sabachthani. En dat is typisch voor het zondoffer. Dat gaan we dan nog niet uitwerken. Dat komt later wel aan de orde. Als je per se zou willen onderscheiden, dan zou je in Matthäus het schuldoffer kunnen zien. Hier wordt bijvoorbeeld in Matthäus 18 in de gelijkenis gewezen op die geweldige schuld die slaaf had en die hem door de koning werd kwijtgescholden. Daar gaat het over het wegnemen van schuld. Dat komt in Marcus niet aan de orde. En dat is treffend bij het schuldoffer. Later zullen we dat zien als we het verschil tussen schuld en zondoffer gaan bekijken. Lucas is echt het vredeoffer. Het woord vrede komt daar veel meer voor dan in de andere evangeliën. Denk alleen al aan de lofzang van Zacharias. Die spreekt over vrede. En dan in hoofdstuk 2 vers 14. De engelen die spreken over vrede op aarde. En Yeshua zelf in hoofdstuk 19 spreekt over met leedwezen dat Israël niet bedacht heeft. Jeruzalem niet wat tot haar vrede dient. Dat zijn nog maar een paar voorbeelden. En Johannes is bij uitstek het evangelie van het brandoffer. Het brandoffer dat geheel en al voor God geofferd wordt tot een welriekende reuk op het altaar. En dat zichzelf geheel en al aan God overgeven, dat komt op zoveel plaatsen aan de orde. Ik heb ze hier opgetekend en u moet dat thuis maar eens rustig nalezen. Maar ook het grote verlangen van Yeshua om God in deze wereld te verheerlijken. Hier gaat het niet om de nood van de zondaren. De kwestie van de zondevergeving, en dat is heel frappant als je dat voor het eerst ziet, komt in het Johannesevangelie totaal niet aan de orde. Behalve één keer na de opstanding, als hij spreekt tot het in de apostelen, wie gij de zonde vergeeft, die zijn zij vergeven. En dan gaat het nog om niet om het fundamentele, de verzoening. Het verzoenende kant van het kruis komt hier niet aan de orde. Daarvoor moet je met zond- en schuldoffer zijn. Daarom heb je daar de logische volgorde. Het begint met Matthäus en Marcus. En aan het eind pas het brandoffer in het Johannesevangelie. Nou, dit zijn allemaal grote dingen. Dat gaat misschien een beetje over uw hoofd als je dat voor het eerst hoort. Daarom kijkt u later daar weer naar terug. En dan gaat u dat rustig op u laten inwerken. En dan leest u die teksten daarbij. Die vijf offers zijn gewoon nodig omdat het werk van Yeshua zo veelzijdig is. Dat is net als met de evangelie. We hebben vier evangelieën nodig om van vier verschillende kanten een gebalanceerd beeld te krijgen van zijn leven en werk. En zo is het met de offers ook. Kijk alleen al eens naar de verschillende problemen die mensen hebben en die een verschillend antwoord vragen. De mens heeft te maken met schuld. Een schuld moet worden vergeven. Of weggenomen, uitgewist. Daarover gaat het schuldoffer. De mens is een zondaar. Hij heeft verzoening nodig. Alleen verzoening, dat kan twee heel verschillende dingen betekenen. In het Engels heb je dat veel makkelijker. Propitiation, dat is het uitwissen, uitboeten van de zonde. Dat is verzoening door voldoening. En daarvoor heb je het zondoffer. De mens is van nature van God vervreemd. Hij heeft verzoening nodig nu in de zin van reconciliation. Ik heb het hier zonder N staan, want dit is de Latijnse versie. Dat betekent verzoening in de zin van het verbreken van vijandschap en het weer in gemeenschap brengen van twee partijen die tot dusver tegenover elkaar stonden. Dat is het vredeoffer. De mens heeft van nature een onreine natuur. Hij heeft een rein mens nodig die voor hem in de bres kan springen. Dat is het spijsoffer. De mens is totaal onwaardig in zichzelf. En daartegenover moet een voorwerp staan dat volkomen aan Gods normen en eisen en verlangens voldoet. Een volmaakt voorwerp van Gods welgevallen. Dat er niet alleen maar voor ons is, maar waarmee wij ons ook kunnen vereenzelvigen, zodat ook wij welgevallig zijn in het oog van God. Nou, daarom ziet u waarom al die offers nodig zijn. Elk belicht een bepaald aspect. En laten we dan nu kijken naar het vrijwillige brandoffer van Leviticus 1. Ik zei het al, het begint direct. God sprak tot Mozes vanuit de tent van ontmoeting, vanuit de tabernakel. Direct na de inwijding ervan. Na hoofdstuk 40 vers 38 gaat het verder met Leviticus 1 vers 1. Het is nog niet klaar of de Heer begint te spreken. En hij zegt, als iemand van u de Heer een offergave wil aanbieden. Nou, om u de waarheid te zeggen, daar zal nog niemand in Israël op die gedachte zijn gekomen. God spreekt hier op een niveau dat ver uitgaat boven het niveau waarop dit volk zich op dit moment bevindt. En de reden daarvoor is dat God niet direct hen in hun situatie van toen aanspreekt. Maar zoals hij mocht verwachten dat ze geestelijk zouden gaan groeien om deze dingen wel te gaan begrijpen. En ook, het is heel frappant dat er in 1 Korinthe 10 staat, God heeft die dingen niet voor hen beschreven, maar voor ons. Op wie de einden der eeuwen zijn neergedaald. Dat is helemaal frappant. Met andere woorden, of Israël het toen al begrepen heeft, dat is helemaal niet belangrijk. De vraag is of wij het begrijpen vandaag. Want voor ons zijn deze dingen in de eerste plaats geschreven. Vrijwillige offers, dat betekent offers die je dus brengt met een vrijwillig hart. Die niet verplicht zijn, God eist dat niet van je. Hij verlangt het wel. En je weet, dein Wunsch ist mir ein Befehl. Dat is de taal van de liefde. Wat jij wenst, dat is voor mij een bevel. Kijk even naar de woorden. Het woord brandoffer, dat zijn natuurlijk maar vertalingen. Dat niet precies uitdrukt wat het woord betekent. Het woord is ola en dat komt van, eigenlijk moet je dat zeggen, maar dat kunnen alleen Jemenitische Joden. Gala of zoiets dergelijks. Dat komt van ngala, opstijgen. Dat zit nog in El Al. Die vliegtuigen, dus de bedoeling tenminste, dat die opstijgen, omhoog gaan. Dat is datzelfde grondwoord. Ten tweede hebben we het spijsoffer, of ook wel het graanoffer, of het meeloffer. Dat is in het Hebreeuws minga. Dat komt van manach, schenken. Dus de grondbetekenis van minga is een offergave. Je komt het al tegen bij Kain en Abel in Genesis 4. En vandaag heeft het een andere betekenis gekregen, maar dat hangt allemaal met elkaar samen, namelijk het middaggebed. Dat wordt minga genoemd. En dan heb je nog het vredeoffer of dankoffer. Ik weet niet goed waar de Statenvertaling die term dankoffer vandaan heeft. Sommige van die vredeoffers hadden het karakter van een lof of een dankoffer. Maar het grondwoord, daar staat zebach shelamim. Zebach is het gewone woord voor slachtoffer. Dat slaat dus op elk dier dat geslacht wordt om geofferd te worden aan God. En shelamim is het meervoud van shalom. Dus vredeoffer is een, of letterlijk, acht slachtoffer van vredes. Vredes als meervoud van vrede, dat bestaat misschien helemaal niet, maar dat heb ik dan bedacht. Want het is een meervoudig woord, shelamim. Het is een slachtoffer met een rijkdom aan vrede die dat met zich meebrengt. Nou, dat zijn even de termen die hier gebruikt worden. Verplichte brandoffers kennen we natuurlijk genoeg. We hebben in Exodus 29 gehoord over het morgen- en het avondbrandoffer. Dat was verplicht, dat was voorgeschreven, dat moest, dat eiste de Heere God, anders kon hij niet in hun midden wonen. En dan zijn er nog op allerlei hoogtijdagen brandoffers. Zelfs op Yom Kippur, daar wordt niet alleen maar die centrale zondoffers gebracht, maar ook brandoffers. Maar hier gaat het om vrijwillige brandoffers. En in vers 3 en 4, dat is heel belangrijk, staat precies waarom iemand dat zou doen. Waarom zou iemand op het idee komen om de Heere God een brandoffer te brengen? En als je die twee versen samenneemt, dan kom je hierop uit. Iemand doet dat om welgevallig te zijn voor God ter verzoening. Die beide uitdrukkingen. Om voor God welgevallig te zijn. Gezien de Statenvertaling heeft het goed, de oude had het verkeerd. Om voor God welgevallig te zijn. En het is ook ter verzoening. Nou, dat is een beetje verwarrend, want je zou zeggen, nou, dat is het zondoffer. Het zondoffer is als je concrete zonde hebt gedaan waarvoor een zondoffer vereist is. En die concrete zonden moeten worden uitgeboet, uitgewist door zo'n zondoffer. Bij een brandoffer is er helemaal, trouwens dan is het zondeoffer ook verplicht. Dan is het geen kwestie van vrijwilligheid, dat moet dan gebeuren. Anders kan de ziel niet hersteld worden met God. Maar dit is een vrijwillig brandoffer. Er is geen sprake van concrete zonden. En toch is het ter verzoening. Dat is een hele diepe gedachte. Je vindt het al bij Abel. Abel bracht van zijn offerdieren, van zijn dieren. En hij offerde dat als een brandoffer. Niet omdat hij zich ergens van kwaad bewust was, maar om vanuit het besef van zijn eigen nietigheid en geringheid tegenover God. En in die nietigheid die door de zonde natuurlijk nog eens extra versterkt is, maar ook als schepselen zijn we al nietig, zoek je dan Gods welgevallen. Maar dat heb je van jezelf helemaal niet. Je hebt niks in je wat Gods welgevallen op jou zou laten rusten. Behalve dan, daarvoor breng je dat offer, op grond van het offer van een onschuldige plaatsgevangen, waar dat welgevallen wel op rust. Nou, dat is zo'n ingewikkelde zin, die zeg ik nog een keer. Dat dier dat volkomen is, dat goed uitgezocht moet worden, daarop rust Gods welgevallen, want er markeert niks aan. Het heeft ook nog nooit gezondigd voor God. En zo ben ik niet. Ik mag dan geen bewustzijn van concrete zonden, maar ik ben wel zondig. En nu ga ik naar God toe en ik zeg, Heer God, zoals ik zelf ben, kan ik niet voor u komen. Maar ik kom op grond van een plaatsvervanger die wel welgevallig is in uw ogen. En ik verlang ernaar dat ik net zo welgevallig voor u mag zijn als dat offerdier is. En het tweede element wat in dat brandoffer zit, dat is het vervolg daarvan. Als je eenmaal zo tot God gekomen bent, dan is het brandoffer ook een gelofte om zelf zo welgevallig te wandelen. Romeinen 12 vers 1, daar wordt gezegd dat we onze lichamen, dat is heel ons aardse bestaan, tot een offerande moeten stellen voor God. En Efeze 5 vers 1 en 2, ik heb het net al genoemd, daar wordt het voorbeeld van Yeshua genoemd, maar zo moeten wij wandelen als kinderen van God die hem welgevallig zijn, tot een welriekende reuk. Dus in het brandoffer kom je tot God in de waardigheid van dat brandoffer, in het besef van je eigen onwaardigheid. Maar tegelijkertijd met een verlangen om voor God zo te leven als dat brandoffer dat in zijn geheel op het altaar wordt gebracht en aan God wordt opgeofferd. Er wordt nooit van gegeten. Het is allemaal voor God. En daarmee zit de offeraar eigenlijk zo, wil ik dat mijn hele leven helemaal voor u is. En van u is. Nu zijn er verschillende dieren die je kunt brengen. Een stier is heel wat duurder dan een tortelduif, dat kan ik u verzekeren. Dus het hangt van je vermogen af. En geestelijk gesproken betekent dat van je geestelijk vermogen. De een heeft dieper over deze dingen nagedacht en is er dieper in doorgedrongen en kan een rijker offer brengen dan een ander. Er zijn 5 reine dieren die in aanmerking komen. In Leviticus 11 wordt duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen reine en onreine dieren. En ze moeten ook nog eens zonder gebrek zijn, dus geen mank pootje of wat dan ook. Het kan een stier zijn, een ram of een bok, dat is dan het kleinvee. Een tortelduif of een gewone duif, maar dan een jonge duif, dat zijn allebei dus kleine duifjes. En die breng je naar de ingang van de ontmoetingstent, de tent der samenkomst, de tabernakel. Want daar woont God, het moet aan God worden aangeboden. En daarom staat daar ook het brandofferaltaar waarop dat offer wordt gebracht. Maar voordat je dat doet, leg je je handen op die stier of op die ram of op die bok. Niet op die duifjes, want dan zouden ze verpletterd worden. Maar bij deze grotere dieren leg je je handen erop. Je vereenzelvigt je daarmee. En wat ik nou zeg, dat zal vaker aan de orde komen en dat is van het meest wezenlijke belang. Bij een brandoffer en bij een zondoffer is het verkeer tegengesteld. Daarmee bedoel ik dit. Bij het brandoffer gaat de waardigheid van dat offer over op de offeraar. Vanuit het besef van eigen onwaardigheid vereenzelvig je met het dier dat tot een welriekende reuk voor God verbrand zal worden, waardoor de waardigheid van dat offer overgaat op jou. Ziet u nu hoe belangrijk het is om die kant van het brandoffer te leren kennen? Het zondoffer, dat snappen we allemaal. Onze onwaardigheid die gaat van de offeraar over op het offer. Dat betekent de handoplegging. Mijn zonden die mij aankleven, die leg ik door die handoplegging op dat dier dat in mijn plaats gaat sterven. Dat snapt iedereen, want dat hoort tot de essentiële dingen van het evangelie. Het brandoffer is voor gevorderden, om zo te zeggen. Want dat betekent dat ik nog iets moet leren. Niet alleen maar, hij heeft mijn zonde gedragen, maar ook de waardigheid van het brandoffer gaat op mij over. Zoals het zo mooi wordt samengevat in Efeze 1 vers 6. Wij zijn, zoals de voetnoot in de Telersvertaling zegt, wij zijn aangenaam gemaakt in de geliefde. Dat is de vereenzelviging met het brandoffer. Nou, wat zijn de verschillende handelingen die daarbij verricht moeten worden? De offeraar zelf slacht dat offerdier. En de priester sprenkelt het bloed rondom tegen het koperen altaar. Waarom doet de een dit en de ander dat? Dat is heel simpel. Alles wat direct met het altaar te maken heeft, dat mag de offerij niet doen. Dat mag alleen de priester. Want de priester is de bedienaar van het altaar. Maar al het andere moet de offeraar zelf doen. Hij mag dat niet gemakzuchtig allemaal aan de priester overlaten. Het is zijn offer dat hij brengt. Je zou zo kunnen zeggen, hij moet het allemaal zelf doen, behalve dat wat direct met het altaar te maken heeft. Dus de priester sprenkelt het bloed. Dan komt de offeraar weer en die neemt dat offerdier dat hij geslacht heeft. Dat wil zeggen, de hals is doorgesneden, het bloed is eruit gelopen. Dat heeft de priester opgevangen en gesprenkeld. En dan moet de offeraar dat dier vullen, de hele huid ervan afhalen. Hij moet het delen in stukken. Hij moet de ingewanden en de poten ervan wassen. En dan legt hij, en nee, hij niet, de priester, alles op het altaar. Op het altaar brandt altijd vuur. Want er ligt altijd of een morgenbrandoffer of een avondbrandoffer te smeulen. Dat gaat ook in rook op. Deze vrijwillige brandoffers komen daar bovenop. Alles van het brandoffer, we zullen later zien op 3 uitzonderingen na, het bloed hebben we trouwens al gezien. De mest moet uit de darmen verwijderd worden en de huid wordt ook niet verbrand. Dat komt later bij de speciale wetten voor het brandoffer. Bij de vogels gaat het iets anders, de kop wordt afgeknepen, het bloed wordt weer tegen het altaar gesprengd, dat is maar een heel klein beetje. De krop wordt verwijderd, de vleugels worden ingescheurd. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is een soort imitatie van wat je bij die grotere dieren het slachten noemt. Verder is dat bij deze kleine vogels niet mogelijk. Waarom brengt iemand een vogel? Omdat hij geen geld heeft om een groot dier te kopen en te offeren. Dat komt later in Leviticus vanzelf nog aan de orde. En dan komt elke keer, nadat eerst de stier beschreven is, dan de ram of de bok en dan de duiven, elke keer hetzelfde naar voren. Het wordt op het altaar gebracht, het gaat in rook op. Dat vind ik de uitdrukking die het dichtst bij dat werkwoord Allah ligt. In rook opgaan voor God, opstijgen. Dat hele brandoffer stijgt als het ware in rook op vanaf het altaar naar God toe. En als God, die ruikt dan die lieflijke geur. We hebben destijds al gezien in Genesis 8 bij Noach, dat dat eigenlijk betekent rustgevende geur. God kan rusten in het werk van Yeshua. En die geur is liefelijk. Letterlijk is dat natuurlijk niet zo. Brandend vlees is helemaal niet aangenaam om te ruiken. Als dat per ongeluk in de keuken wel eens gebeurt, dan weet je wat voor ervaring dat is. Maar dit moet je geestelijk verstaan. Voor God is dit een lieflijke geur, want het is een offer dat aan hem wordt aangeboden. Dat offer is welgevallig voor God. En dus de offeraar die ermee vereenzelvigd is, is ook welgevallig voor God. We kwamen het in Genesis 8 tegen die uitdrukking, lieflijke geur. En natuurlijk ook in Exodus 29 bij de dagelijkse verplichte brandoffer. En we zullen het tegenkomen bij het spijsoffer, bij het vredeoffer, bij het zondoffer, bij het schuldoffer. Dat is belangrijk. God ruikt niet de mens. In de Bijbel bijvoorbeeld, in Joël, heb je af en toe die beeldspraak. Hè? Dat onze zonden stinken. Er is zo'n oud koraal in een van de werken van Bach, waar ook gezegd wordt van onze zonden dat ze hässlich stinken. En dat is een Bijbels beeld. Je verschijnt voor God met de stank van je zondigheid. Maar die stank die wordt als het ware verdreven. Je doet hetzelfde, sorry voor de vergelijking, als je een deodorant gebruikt of een verfrissingsmiddel op het toilet. De onaangename geur wordt verdreven door de aangename geur. God ruikt niet de stank van jouw zonden. Hij ruikt de welriekende geur van het offer. En dat is Yeshua. Hij ruikt niet ons, hij ruikt hem. Hij ziet niet ons. Laten we je zien, de priester krijgt die huid van het brandoffer. Ik kan toch niet laten om dat al te noemen. Dus als God naar die priester kijkt, dan ziet hij niet die priester. Hij ziet de huid van het brandoffer. En dat is heel letterlijk. Wij zijn aangenaam in de geliefde. Dit was het enige offer en trouwens 2 offers in Leviticus 4 ook. We zullen laten zien waarom die 2. Dat zijn de enige waarvan niemand mocht eten. Je moet natuurlijk zuinig met je vlees omgaan. Dus de meeste offers, daar werd gewoon van gegeten op een bepaalde manier. Dat komt allemaal aan de orde. Maar dit offer niet. Dit is helemaal voor God. Dat is een puur offer van vreugde en dankbaarheid jegens de Heere God. Yeshua is natuurlijk het ware brandoffer. Het was zijn welgevallen om zich helemaal aan God te offeren. In Psalm 40 wordt het profetisch al zo mooi gezegd, en het wordt dan later in Hebreeën 10 aangehaald. Ik ben een brandoffer, een spijsoffer, een slachtoffer, een zondoffer, heb geen behagen. Slachtoffer is een afkorting voor vredeoffer. Dat wil zeggen, in die letterlijke offers heeft God geen behagen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Het lijkt net of het Oude Testament daar zichzelf tegenspreekt. God verlangt deze offers te ontvangen. En een andere plek in het Oude Testament zegt, God heeft in die offers geen behagen. En het antwoord is natuurlijk, God heeft in die offers behagen uitsluitend in zoverre ze heen wijzen naar Yeshua en zijn werk. Maar in zichzelf kan het bloed van stieren en bokken, zegt de Hebreeënbriefschrijver, nooit zonde wegnemen. Dus in zichzelf betekenen ze niets, ze kunnen voor de mens niets doen. Maar in hun geestelijk heenwijzen naar Yeshua en zijn werk betekenen ze alles. In hem zie je de vervulling. Oh, dan moet ik nog even citeren op Psalm 40. Want hij zegt dan, in die offers hebt gij geen behagen. En dan zegt hij, in plaats daarvan, kom ik om uw wil te doen, o God. En Hebreeën 10 legt dat dan uit. Hij stelt al die eerste offers terzijde en hij biedt zichzelf aan als het ware offer. En meermalen, Johannes, vind je dat die bereidwilligheid om zich volkomen aan God op te offeren, zijn leven af te leggen naar God toe. Alles gaat daar om God, om zijn eer. Yeshua sterft niet alleen voor onze zonden, hij sterft om God zijn eer terug te geven. Om God te verheerlijken, juist op het terrein waar God door de zonde zo onteerd is. En al die plaatsen, die wijzen daarop. Dus in het brandoffer zie je het welgevallen van Yeshua. Het is zijn vreugde om zich aan God te offeren. Maar ook Gods welgevallen rusten op hem. Daarom lezen we twee keer in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 17, dat God zegt, deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welgevallen gevonden heb. En in Johannes 17 zie je ook die twee kanten naast elkaar. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, zegt Yeshua. Wilt u nu mij verheerlijken met de heerlijkheid die ik bij u had eer dat de wereld was? Die twee kanten. Hij verheerlijkt God en God gaat hem verheerlijken. Nou, hieronder in de tweede helft van de slide zeg ik nog eens een keer wat ik eigenlijk straks al heb aangegeven. Als je kijkt vanuit de nood van de zondaar, en veel evangelisten kijken ook niet verder dan dat, en dat geeft ook niet, want dat is hun taak, zij moeten mensen tot Christus voeren. Maar de leraar die kan zich daarmee, die moet verder gaan dan dat, die zal ook het brandofferaspect erbij moeten halen. Ze hebben een verschillende taak en een verschillende opdracht. Een goede evangelist is iemand die mensen tot Jezus leidt. Geen enkele andere eis hoeft hij aan te voldoen. De leraar doet zijn taak goed als mensen na afloop de Bijbel beter snappen dan voor die tijd. Verder hoeft hij niets te doen. Het is allemaal zo eenvoudig. Het is allemaal beperkt. Ieder heeft zijn eigen specialisme. Dus evangelisten hebben het nooit over Leviticus 1 tot 3, om zo te zeggen. Die hebben het altijd over hoofdstuk 4 en 5, dat moet ook. Zij spreken de zondaar aan in zijn nood. Zij knopen aan bij de behoeften en verlangens van de zondaar in de hoop dat hij bij God zal uitkomen om daarvoor antwoord te krijgen. Maar het verlangen van God, dat duurt een tijdje voordat de zondaar daar ook achter komt. En dat is het brandoffer. Dat is om God te verheerlijken en de zondaar deel te laten krijgen aan die heerlijkheid. Die gaat daarin delen. Hij is nu immers in Yeshua. En hij is dus, zoals Paulus heel vaak zegt, in Christus. In de Efesbrief staat dat het continu in hem, in de geliefde zelfs één keer. Dat is onze positie. Onze positie is dat wij in Christus voor Gods aangezicht zijn. Maar ook heel praktisch dat wij nu daarop antwoord geven door diezelfde toewijding in ons leven te vertonen die ook Yeshua vertoond heeft. Dus we worden niet alleen maar in hem voor God gesteld, maar we gaan hem ook navolgen. Zodat zijn toewijding in het leven ook onze toewijding wordt. Nou, toewijding, dat is merkwaardig. Dat is een begrip dat weinig in de christenheid gehoord wordt. Nu verandert dat. Maar ik herinner me nog, uit mijn jeugd was dat een term die bijna niet aan de orde kwam. Want het, en dat is toch altijd daar waar het evangelie in zijn elementaire vorm gezien wordt. Namelijk als datgene wat de zondaar nodig heeft om weer gelukkig te worden, om in het God in het reine te komen. Het gaat om de behoefte van de zondaar. Dit is het evangelie. Je bent een zondaar, je bent op weg naar de hel. Maar als je je bekeert en gelooft in Yeshua die jouw zonde gedragen heeft, dan ga je straks naar de hemel. Dat is het enige, je in geloof overgeven. Dat er daarna ook nog iets is voor de aarde. Dat er daarna zoiets is als overgave en toewijding. Het verheerlijken van God zoals Yeshua dat zelf op aarde heeft gedaan. Dat is iets wat je moet leren. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Daar gaan we nou niet over uitweiden. Dat is discipelschap. Dat is navolging van Yeshua. Dat is zoals Matthäus 10 vers 25 zegt. Het is de discipel genoeg dat hij wordt als zijn meester. Dat is een overgave waarbij je Yeshua leert volgen. En het gevolg daarvan is dat je ook wordt zoals hij. En toewijding moet geleerd worden. Dat was zelfs bij Yeshua het geval. Want hij was, toen hij bij zijn vader in de hemel was, niet in een positie om te gehoorzamen. Hij werd gehoorzaamd. Hij kwam pas hier in deze wereld, zegt Filippenzen 2 zo mooi, in een positie van afhankelijkheid en gehoorzaamheid. Hij is niet alleen maar mens geworden. Dat is de centrale gedachte van kerst. Vandaag stelde ik voor om een kerstpreek te doen onder de titel Kerstmis is groter dan Pasen. Maar ze vonden dat toch niet zo aansprekelijk, maar het leek mij wel mooi eigenlijk. Want wat is nou een groter wonder, God die mens wordt of een dode die weer levend wordt? En in die zin is dat het grote. God heeft nooit gehoorzaamd. Maar toen God mens werd, toen de Zoon mens werd, moest hij gehoorzaamheid leren. Het was een nieuwe situatie. Daarom zegt Hebreeën 5 vers 8, hij heeft de gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Nu leert hij anders dan wij. Dat is het tweede punt. Voor ons is het ook iets nieuws. Als we tot geloof komen, moeten we ook gehoorzaamheid leren. Alleen bij ons, en dat is bij onze kleine kinderen ook al zo, wij leren het door ongehoorzaamheid af te leren. Wij worden wijs door dwaasheden af te leren. Dat is zo bij jonge kinderen die opgroeien, maar dat is ook zo in de geestelijke groei. Ons wijs worden is altijd een wijs worden door dwaasheden af te leren. Van Yeshua lees je ook in Lucas 2. Hij nam toe in wijsheid en grootte bij God en mensen. Alleen hij nam niet toe in wijsheid door dwaasheden af te leren, want die had hij niet. Wij moeten gehoorzaamheid leren omdat we van nature, zegt Efeze 2, kinderen van de ongehoorzaamheid zijn. Daarom is gehoorzaamheid voor ons iets heel nieuws. Daarom is navolging van Yeshua en toewijding, overgave, discipelschap, hoe je het ook noemen wilt, zo vreselijk belangrijk. Want het zit van nature niet in ons. Hij heeft ook gehoorzaamheid geleerd, maar zoals gezegd, om een heel andere reden. En als je hem gaat navolgen, dan word je beproefd door het vuur. Dat vuur is natuurlijk heel belangrijk. Dat offer komt op het altaar. Het wordt verbrand. De toewijding van het offer is een toewijding tot in de dood. Het gaat door het vuur heen. En dat was een vuur niet alleen tijdens het sterven van Yeshua, maar ook tijdens zijn leven op aarde. Hij zou, zegt hij zelf in Lucas 12, met vuur gedoopt worden. En hij is degene die doopt met de Heilige Geest en met vuur. En zo is bij ons ook. Onze toewijding komt altijd in het vuur. Dat is een heel merkwaardig vers. Dat helemaal niet past bij onze voorstelling in Markus 9. Waar voor ons gezegd wordt dat wij met vuur gezouten moeten worden. Nou, probeer u dat eens in te denken. Dat is nou die heerlijke Oriëntaalse manier om met beeldspraak om te gaan. Met vuur gezouten. Over zout krijgen we straks in het spijsoffer nog het een en ander te horen. Maar zout heeft diezelfde, de bederfwerende, zoals ook vuur een louterende werking heeft. Bij alle offers komt het vuur eraan te pas. Het offer komt in het vuur. Het vuur dat loutert. En louteren betekent wegnemen wat niet goed is, als dat er is. En dat betekent daardoor zuiverder en nog mooier voor God maken. Onze toewijding komt altijd in het vuur. Van de beproeving, opdat we er door leren en nog gelouterder tevoorschijn komen daaruit. Nou, dat was het eerste hoofdstuk betreft. Hoofdstuk 2 en 3 voor direct na de pauze.